In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zalig. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heil. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 54 vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. 54, het eerste vers. Gemeente, de schrift uit het Oude Testament. We willen vanavond verder gaan met de geschiedenis van Jacob, waar we meestal 's morgens over nadenken, in verband met het feit dat er anders te veel onderbreking zou komen in de komende weken. En we lezen vanavond Genesis 32, vers 13 tot 32. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. We lezen dus Genesis 32 vanaf vers 13. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 119, vers 25. En hij, dat is Jacob, vernachtte aldaar diezelfde nacht en hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam een geschenk voor Esau zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. En hij gebood de eerste, zeggende, wanneer Ezau mijn broeder u ontmoeten zal en u vragen, zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij en wiens zijn deze voor uw aangezicht? Zo zult ge zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau, en zie hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook de tweede, ook de derde, ook allen die de kudde nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Ezau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien, misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht. Doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken en hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet over mocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegen. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacobs. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Kort van de hele gemeente dat u vanavond dan mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte waar we de geschiedenis van Jacob vervolgen door samen te gaan luisteren naar de geschiedenis van Priel, zoals we die vinden in Genesis 32, de versen 24 tot 31. Dat is dat gedeelte dat begint met de woorden, doch Jacob bleef alleen over, en dat eindigt met de woorden, en hij was hinkende aan zijn heup. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Volzalige God in de hemel, wanneer we in de naam van de Heer Jezus Christus tot u naderen, omdat dat de enige weg is voor een zondaar om voor u te kunnen bestaan, dan danken we u heel hartelijk voor dat u ons vanuit de duisternis van de avond die gevallen is wilt brengen in de lichtkring van uw huis. En we danken er u voor, Heere, dat u na de storm en de regen die op deze dag zo overvloedig was, ons vanavond de weg naar uw huis hebt willen banen, zodat er in dat opzicht in elk geval geen verontschuldiging was, maar u het mogelijk maakte, ook voor onze ouderen, om de gang naar uw voorhoven te maken. Wat is dat groot, Heere, dat u zelf ons pad baant en dat u zelf, als het ware elke keer weer ons de gelegenheid schenkt en ook de genegenheid wilt werken om u te mogen ontmoeten. Dat hebben wij niet verdiend. We hebben het al beleden. Alleen in de naam van de Heere Jezus kunnen we voor u bestaan. En als we vanavond door u worden meegenomen naar de Priel geschiedenis, dan worden we daar toch heel sterk bij bepaald, Heere. Dat het daar om gaat dat een mens u zal ontmoeten in het aangezicht van Christus, voordat u moet ontmoeten op de rechterstoel. Want alleen wanneer we in u als de rechter onze redder hebben leren kennen, en wanneer we ons over hebben leren verwonderen dat u de Heere met zondaren van doen wilt hebben, alleen dan zullen wij deel hebben aan het heil dat nooit vergaat. En over dat heil gaat het op vanavond. Over die toekomst van het volk dat straks voor eeuwig thuis zal mogen zijn bij u. Dat voor eeuwig een plaats zal ontvangen in de heerlijke zaligheid van een nieuwe aarde waar boven een nieuwe hemel zich welven zal. En waar uw volk eeuwig zal wonen met u de Heere in storeloze gemeenschap zonder dat er nog nacht is en zonder dat er nog zonde is. En zonder dat er nog eenzaamheid is en zonder dat er nog de dood zal zijn. Terwijl zoveel en dan. En we zijn niet beter dan hem. Voor eeuwig de duisternis zullen bewonen. De eeuwige nacht. Daar waar het geween is. En het tanden geknars. En als we vanavond zijn samengekomen. Heere, geef ons dan dat we elke keer weer staan. Onder de spanning van die tweeërlei toekomst. En dat het altijd weer gaat om die tweeërlei weg. Die weg van het leven, die weg van het verderf. En dat het er altijd maar weer op aankomt dat we uw stem zullen horen en ons door u de grote en goede herder, dwaalzieke schapen in zichzelf laten thuisbrengen. Achter hem aan, luisteren naar zijn stem, gevoed door zijn genade, totdat we eenmaal met al de schapen uwer weide u volgen tot in eeuwigheid. Heere, gebruik uw dienstknecht, opdat hij vanavond dat woord mag spreken. En opdat door zijn dienst u vanavond met deze gemeente zult worstelen. Laat dat mogen gebeuren, Heere, dat u met het woord de gemeente aangrijpt, ouderen en jongeren, kleinen en groot. Opdat we worden opgeschrikt vanuit onze valse rust, opdat we worden opgezocht in onze geestelijke onrust. Opdat we worden aangegrepen, zodat we ontdekken, de Heere heeft mij op het oog. En zo door u worden geleid naar die weg, waarlangs u uw volk thuis brengt in Kanaan. Sterk dat u de stem van uw knecht, en leidt zijn geest opdat hij uw woord duidelijk en vrijmoedig en ook blijmoedig mag verkondigen. En opdat hij, te midden van alles wat hem bezighoudt, ook het beroep dat er ligt en dat we aan u voorleggen en waarvan we u vragen, maak ons uw wegen bekend en doe ons die in gewilligheid gaan. Laat te midden van dat alles vanavond hij mogen zijn, de dienaren van het woord, herder van de kudde. Laat hij mogen zijn als de handen van u de levende God die eens Jacob aangereden, die vanavond de gemeente aangrijpt. De gemeente trekt voor het aangezicht van u de levende God, daar waar de eeuwigheid beslissingen vallen. Laat er zo een zegen zijn voor een ieder van ons. Breid uw zegen uit over hen die buiten de kerk met ons meeluisteren. Aan de kerktelefoon of later via de bandrecorder. Laat uw aangezicht lichten over heel de gemeente. Zegen alle arbeid in de gemeente, de arbeid van de beide dienaren des woords. Arbeid op de catechisatie, de arbeid van de ambtsdragers op huisbezoek en ziekenbezoek. En bij andere dingen ook van de broeders die jagen. Schenk uw zegen, Heer, aan alle werk in de gemeente van verenigingen en clubs. Laat het zondagschoolwerk zijn voortgang mogen hebben. En zegen alle broeders die bezig zijn met de uitwendige bouw van de kerk in commissies en volgens bepaalde opdrachten. Zegen gij de gemeenschap waarin we leven. Laat de majesteit van uw woord zich toch mogen openbaren, Heer. Wil herdenken uw verbond, zo tot ons wederkeer, opdat wij niet verloren gaan in oppervlakkige zelfgenoegzaamheid, en op een weg die we zelf hebben gebaand, maar die niet de uwe is en die niet leidt tot de zaligheid. Zwerm u over ons land en volk en geef ook ons kerkelijk leven alles wat daartoe nodig is. Zegen onze theologische universiteit en allen die daar arbeiden. Neem onze hartelijke dank aan, heren, voor het feit dat professor Velema weer geheel en al herstellen mocht en dat hij helemaal zijn werk weer mag hervatten. We merken er in uw zorg over ons op en we bidden u om uw zorg en zegen voor het college van hoogleraren dat ouder wordt. We vragen u, schenk ons in uw goedertierenheid jonge mensen met gaven van hoofd en hart. Straks die belangrijke posten in te nemen als dienaren van het evangelie. Die levend uit het beginsel van 1892 de kerken mogen dienen rond 1992. We zijn er zo om verlegen, Heer. Het is een nood die soms niet eens wordt opgemerkt en misschien is dat wel onze grootste nood. Maar u kent ze toch, ontferm u over ons. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sions erf, waar ge eertijds hebt gewoond. Zegen gij ons land en volk, zegen gij allen die in hoogheid zijn gezeten. Denk aan ons koninklijk huis en geef onze regering wijsheid. Als er zoveel dingen aan de hand zijn, zoveel dingen die te maken hebben met aanvallen op de laatste restanten van dat wat ons volk tot een christelijk volk eens maakt. Aanvallen, uw erf, wijsheid ook te midden van alle spanningen waarin het volksleven vandaag zich bevindt. We bidden u voor de volkeren der aarde, we vragen om de komst van uw rijk. Om vrede onder de volken van het Midden-Oosten, om een uitkomst uit de golfcrisis, kon het zijn zonder bloedvergieten. Maar laat het toch recht en gerechtigheid mogen geschieden, Heer, en vergeet in midden van dat alles uw oude volk Israël niet. Houd het staan, wij leiden dwars door de verdrukking heen, maar naar de erkenning van de grote koning van Israël, de Heer Jezus Christus. Wij bidden u. Voor de verkondiging van het evangelie op de zendingsvelden. We dragen in het bijzonder de broeders en zusters op de zendingsvelden in Zuid-Afrika en heel in het bijzonder in Venda aan u op. Er zoveel spanningen heersen waar de geest van de revolutie zich opmaakt om de krachten van het evangelie te vernietigen en het werk van het evangelie te niet te doen. Gelukkig u zorgt voor uw eigen werk en u laat het niet varen, maar gedenk de broeders en zusters, heren. Die daar soms ook in persoonlijk gevaar op zich bevinden. En later toch licht van uw genade mogen vallen. Opdat het werk mag voortgaan. En de vrucht mag zichtbaar worden. Tot overwinning van de revolutionaire krachten uit de afgrond. Wij bidden u voor allen die op eenzame posten staan. We denken aan onze jonge mensen die wat dat betreft ook niet altijd een makkelijke positie innemen. We denken aan onze jongens die in militaire dienst zijn. Die daar ook vaak eenlingen zijn te midden van een groep. Die daar ook vaak heel wat hebben te verwerken als ze staande willen blijven bij het getuigenis van uw woord. Zegen ze, ook als ze in de komende week weer in dienst zullen gaan. Zegen ze die in de dienst van de barmhartigheid hun taak verrichten. Wees met hen die op zee zijn. Laten uw ogen mogen gaan, Heere, over onze jongeren die studeren. En net zo goed over onze jongeren die in het arbeidsproces zijn opgenomen. We hebben overal bewaring nodig. We hebben overal nodig dat uw geest ons leert te onderscheiden waar het op aankomt. God van alle genade, ontferm u dan over ons. En woon in het midden van de gemeente, doe ze zijn tot een kniel. En laat het ook vanavond mogen gebeuren. Grote wonder, dat een zondaar wordt gebracht tot de belijdenis. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Uit genade, in de vergeving van al onze zonden, vragen wij u dat. Om Jezus wil. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 66, de versen 5, 8 en 10. 66, 5, 8 en 10. in aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. 116, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanavond zijn toegekomen aan de behandeling van dat gedeelte van de geschiedenis van de aard, of dat we noemen de Pnieuwsontmoeting, dan zijn we toegekomen aan een van de meest bekende en centrale gedeelten uit de geschiedenis van het leven van deze aartsvader, waarin de Heere ons zo heel veel wil leren, omdat in het leven van deze man zichtbaar wordt, wat in het leven van al zijn lichamelijke en geestelijke nageslacht telkens weer zich openbaart, Pniel. Hele vertrouwde naam, er zijn heel wat kerken die aan hun gebouw die naam hebben gegeven. En die met die naamgeving in feite hebben gezegd dat ze er naar uitzien dat binnen die muren van de kerk zich zal herhalen elke keer maar weer wat in Pniel eens plaatsvond. Namelijk dat een zondaar in de ontmoeting met de levende God zelf het leven mag ontvangen. En daarin zijn die kerken van de reformatie die hun gebouw de Pnielkerk noemen niet de eerste. Want het is al de profeet Hosea geweest die in het 12e vers die Pnielontmoeting tot een voorbeeld heeft gesteld aan het volk Israël in de laatste dagen voordat het in ballingschap werd gevoerd. Toen hij van Jacob sprak, die vorstelijk met de engel streed en hem namelijk de Heere der Heerscharen heeft overwonnen. En toen hij zei, gij dan, o mijn volk, keer al zo weder tot de Heere. En dat moeten we dus maar vast onthouden, gemeente. Als we nadenken over de boodschap van Jacob en Pniel, dat dan die vraag naar ons toekomt, is het hier in de dienst onder de prediking ook Pniel voor ons geworden? Is het voor u persoonlijk al gekomen tot zo'n ontmoeting met God? Weet u wat dat is? Om te belijden, ik heb God ontmoet, oog in oog met hem gestaan en mijn ziel is gered geweest. Maar behalve dat het een heel bekend gedeelte is, gemeente, is het ook een erg moeilijk gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt. Er is een heel bekende hoogleraar in de predikunde, dat is nog niet de eerste, de beste geweest, die gezegd heeft, het is eigenlijk een onbegonnen werk om te preken over die tekst die vanavond voor ons open ligt. Daar kijkt u misschien als eenvoudige kerkganger en bijbellezer een beetje vreemd van op, omdat u zegt, ja, maar het is al allemaal bekend, we weten eigenlijk al wel wat er komt. Maar als je dat inderdaad gaat kijken met de ogen van, laat ik het dan maar zo zeggen, vanavond de vakman, dan zijn er exegetisch gezien nogal wat problemen met de vertaling en de verklaring van onze tekst, die niet 1, 2, 3 zijn op te lossen. Moeilijk is deze tekst om over te preken, ook vanwege het feit dat het zo'n geweldige volle tekst is. En als ik er in het kader van die serie preken over de godsopenbaring in het leven van Jacob dan toch in één keer over preek vanavond, dan mag u van mij alleen maar een aantal lijnen verwachten die we vanuit de tekst gaan trekken, zonder dat de tekst uitputtend behandeld wordt, zodat u best aan het einde van de dienst een bepaald woord of een bepaald vers zult tegenkomen waarvan u zegt, ik geloof dat ik daar niks over heb gehoord, dat kan best. Maar wat u vanaf het begin goed moet onthouden, en dat is de derde opmerking die ik vooraf wil maken, dat is dat het hier gaat over een bondeling. Die staat aan de grens van het beloofde land, Jacob, de erfgenaam van de beloften van God, die op het punt staat om de erfenis in bezit te mogen nemen en het te kunnen zingen met die psalmdichter. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen wien de vreze uws naams bekoort. Daar gaat het om, gemeente. En bij alle vragen die er om onderdelen van de tekst zijn te stellen ten aanzien van de exegese, is dat een volkomen duidelijke zaak. Het gaat om de vraag, hoe krijgt een bondeling deel aan het hem in de belofte toegezegde heil? En ik hoop dat u die vraag herkent als een hele belangrijke, als een voor uzelf wezenlijke, en dat u op het antwoord zit te wachten. Als het antwoord in een zaak die leven en dood betreft. En dat antwoord dat vinden we dan in onze tekstgemeente wanneer we verder luisteren naar de godsopenbaring in het leven van vader Jacob horen. Gods worsteling met Jacob aan de ingang van het beloofde land. We horen van strijd, van overwinning en van een nieuw begin. Gods worsteling met Jacob aan de ingang van het beloofde land. Strijd, overwinning, nieuw begin. Me dunkt dat u het zich kan voorstellen, gemeente, dat zich een eigenaardige spanning van Jacob heeft meester gemaakt wanneer hij komt te staan op die plek waar wij hem in onze tekst ontmoeten, aan de oever van de rivier, de Jabok, die eigenlijk niet veel meer is dan een grote beek, en aan de overkant waarvan het beloofde land begint. Dat wil zeggen, Jacob is na al die jaren van omzwerven terechtgekomen op die plaats waar hij zeggen kan, morgen mag ik het beloofde land binnengaan en nu al zie ik het aan de overkant liggen en dan mag ik ontvangen en aanschouwen die erfenis waar ik al zo lang naar heb uitgezien, waar Jacob in feite in de moederschoot al omworstelde met zijn broeder Esau toen hij hem bij de hiel greep en later toen hij die schoten linzen moest aan hem verkocht voor de eerstgeboorte zegen en weer later, toen hij zijn vader Isaac bedroog met een bokje en met wat voedsel. Jacob, die is in onze tekst als een zwerver die na 20 jaar een ballingschap mag zeggen, morgen kom ik thuis en waar in het land van God. Jacob, dat is de slaaf die na 20 jaar een slavernij bij Laban mag zingen van Jacob's zaad, dat nu in vrijheid zal mogen wonen. En u kunt zich indenken, gemeente, dat zijn dingen waar je niet van kunt slapen. Zoals een kind niet slapen kan als het weet, morgen ben ik jarig. En dan komen ze soms 10 keer op een nacht aan je bed. En dan zeggen ze, is het nou nog geen morgen, want dan ben ik jarig. En dan zeg je, we gaan nou weer slapen, we roepen je wel. Maar ze staan er zo weer, is het nou nog geen morgen, want dan ben ik jarig. Zoiets van die spanning heeft zich van Jacob meester gemaakt aan het begin van onze tekst. Maar er is ook nog een hele andere spanning gemengd. Want Jacob, die weet morgen als hij aan de overkant van de Jabok is gekomen, dan zal die ontmoeting plaatsvinden met zijn broer Esau. En daar is hij nou inmiddels al 20 jaar lang voor op de vlucht. En daar ziet hij nou inmiddels al 20 jaar lang tegenop dat hij Esau onder de ogen zal komen. En heeft boden naar Esau gezonden om hem vast te vertellen dat hij eraan komt. En om in elk geval maar eens vast te peilen hoe de zaak erbij staat. En die boden die hebben gezegd, Esau die komt u tegemoet met maar liefst 400 gewapende mannen. Nou die neem je niet mee als je zegt, dan gaan we gezellig samen koffie drinken. Dus Jacob is doodsbenauwd geworden. We lezen het in het voorgaande gedeelte in dit hoofdstuk. Dat Jacob bevreesd werd en dat hij zei, mij is zeer bang. De angst die is hem naar de keel gevlogen. En dat is gebleken in het gebed dat u in het begin van ons teksthoofdstuk leest. En dat vind je in de maatregelen terug die Jacob ook nu nog weer neemt. Van tot in Pniel is Jacob maar bezig met de regelen en met de bedisselen om te kijken of hij niet zelf de zaken in orde kan krijgen. En dan zie je Jacob die dat grote leger van hem in tweeën verdeelt. Want hij zegt, als Esau dan wil aanvallen, dan zal hij misschien het ene leger slaan en dan blijft de rest behouden. En dan zie je Jacob die dat grote geschenk voor Esau gaat klaarmaken, maar die slim genoeg is om te bedenken dat als je een heel groot pak in 3 pakjes gaat verdelen, dan lijkt het toch veel meer. En hij zegt tegen die knechten, gaan jullie maar op stap met al die 100 beesten, de een na de ander, een paar uur ertussenin. En als je Esau tegenkomt, dan moet je maar zeggen, het is toch een cadeautje van uw knecht Jacob voor zijn heer Esau, in de hoop dat als dan eindelijk na al die cadeautjes Esau Jacob zelf zal ontmoeten, dat zijn aangezicht dan gunstig tot Jacob gestemd zal zijn. En die spanning die zich van Jacob heeft meester gemaakt van die angst om die ontmoeting met Esau, die blijkt ook wel uit het feit dat terwijl hij zich aanvankelijk gelegerd heeft op de ene kant van de rivier de Jabok, hij midden in de nacht opstaat en zijn hele karavaan over die rivier heen zet. En dat is niet zo moeilijk geweest, want die rivier die was niet zo breed. En die was waarschijnlijk op die plaats nergens dieper dan dat je tot aan je knieën door het water ging. Maar toch, als je dat midden in de nacht doet, dan voel je wel aan, dan is iemand ongerust. En dan tenslotte, dan ontmoet je die Jacob met die dubbele spanning aan het begin van onze tekst. Alleen in de nacht, op de andere oever van de Jabok. En terwijl ik van die eerste spanning zei, gemeente, daar heb ik wel een voorbeeld van. Het voorbeeld van een kind dat zegt, morgen ben ik jarig en dat kan dan niet slapen. Moet ik van die tweede spanning over die ontmoeting met Esau zeggen, gemeente, daar heb ik geen voorbeeld van. Want eigenlijk moeten we zeggen, dat is toch een vreemde zaak dat Jacob daarover inziet. Want Jacob die kan toch met alle vrijmoedigheid zijn broer Esau tegemoet treden, want goed, dat is toen in het begin wel allemaal niet goed gegaan. Maar inmiddels heeft de Heere in Bethel tegen Jacob gezegd dat hij inderdaad de erfgenaam zal zijn van de belofte. En als Jacob het beloofde land binnentrekt, dan trekt hij immers dat land binnen dat God zelf aan Jacob heeft toegezegd. En heeft de Heere niet beloofd, Jacob, ik zal het u geven. En heeft de Heere Jacob niet gegarandeerd, Jacob, ik zal met u gaan. En heeft de Heere niet heel krachtig gezegd, Jacob, en ik zal niet rusten voordat ik alles heb gedaan wat ik aan jou heb beloofd. En heeft de Heere niet zelf geroepen na die 20 jaren om terug te keren. O, Jacob, die heeft heel wat keren de Heere voor de voeten gelopen. Maar nou zeg je, nou had hij best wat eerder kunnen gaan. Maar het is tenslotte God zelf geweest die heeft gezegd, Jacob, keer weder en ik zal met u zijn. En ik zal u brengen in uw land en in uw maagschap en in uw vaders huis. En vlak voordat Jacob bij de Jabok arriveerde, heeft hij in Mahanaim als een bemoediging van de Heere die machtige engelenlegers gezien die hem tegemoet kwamen als een garantie des Heeren, engelschaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Jacob, hij mag Gods gunstgenoot zijn. En je zegt, in plaats van dat hij in angst zit, mag hij met de muziek voorop wel de rivier de Jabok overgaan en Kanaan binnentrekken, zoals Luther naar Worms ging. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken, want met ons is God. Ja, en toch lees je dat, gemeente, heel nadrukkelijk op allerlei manieren in ons teksthoofdstuk, dat het Jacob verschrikkelijk bang te moede is. Op dat moment waarvan je nou zou moeten zeggen, dat zou toch het mooiste moment van zijn leven moeten zijn. Hij komt weer thuis na 20 jaar. Weet u wat het is, gemeente? Die Jacob van onze tekst was een mens in nood. En misschien weet u dat in uw eigen leven wel. Als een mens in nood is, dan gaat je geweten nog alles een keer luider spreken dan wanneer de zon schijnt en de gevuiltje aan de lucht schijnt te zijn. Als Jacob zo in nood is vanwege die naderende komst van Esau met zijn 400 gewapende mannen, dan komt ineens die oude schuld tegenover Esau weer boven. En dat bedrog van zijn blinde vader, die zonde tegenover God. Ik zei al, u kent het misschien wel. Er kunnen de dingen in je leven zijn, kwaad en zonde die je al heel lang vergeten was. En waarvan je eigenlijk bij jezelf dacht, dat is zo lang geleden, dat is nou wel weg. En dan komt het ineens weer boven. Weet u nog wanneer het was? Toen je in de nood kwam. Toen je ineens in dat grote gevaar zat en dacht, als ik nou sterven moet en God ontmoet. Toen je in het ziekenhuis lag met de wetenschap, morgen moet ik geopereerd worden. En de dokter zegt, het is een ingrijpende operatie hoor. Je moet er wel rekening mee houden dat het alle kanten op kan. En toen ging de visite weg. En toen was het zo geweldig bang in je ziel. Of nou je oud geworden bent en nou je gaat merken, ik heb het een hele tijd van me afgeschoven, maar de dood die gaat toch langzamerhand dichterbij komen en sterven, dat betekent God ontmoet. Weet u daarvan dat op zulke momenten in je leven, dan komt er van alles boven wat je al heel lang leek vergeten te zijn. Dan gaat de zonde vanuit een heel ver verleden, waar je misschien wat overheen geleefd had, waar je misschien wat overheen gepraat had, die je misschien wat weggeduwd had, dan komt ze weer boven en dan gaat ze weer leven. Bedreven zonde die je vergeten was, en onbeleden zonde die daar ergens zijn blijven zitten tussen God en je ziel, en zonden waar je nog in leeft, maar die je altijd een beetje geaccepteerd had. Misschien had je het jezelf wel vergeten, maar God vergaf het je niet. En in zulke momenten, gemeente, is het dan alsof de Heere erop terugkomt en alsof de Heere je de rekening presenteert die nog vereffend moet worden. En alsof de Heere je herinnert aan schuld die nog openstaat en die nog betaald moet worden, aan zonden die nog vergeven moeten worden. Daarom gebeurt dat inderdaad soms. Dat een mens het in het ziekenhuis zo bang te moede wordt, omdat hij veel meer heeft te verwerken dan alleen maar die ingrijpende operatie. Daarom gebeurt het soms dat iemand die oud geworden is, zo in het donker terechtkomt en zoveel vragen krijgt. Kan ik zo eigenlijk God wel ontmoeten? Jacob bleef alleen over. In het donker van de nacht. En dan komt een mens zichzelf tegen, gemeente. En dan is het in je leven allemaal niet meer zo mooi en zo fraai als de mensen dat misschien wel eens van je gedacht hebben. En dan in dat nachtelijk donker in het oosten is er dan inderdaad soms ook niks te onderscheiden. Dan kun je letterlijk geen hand voor je ogen zien. In dat nachtelijk donker is daar ineens die man. Of eigenlijk staat het nog wat vager in de grondtekst. Dan is er iemand. Als je probeert je in te denken, gemeente, wat Jacob daar in Priel moet hebben meegemaakt. Dan is het angstaanjagend. Dan is het inderdaad iets waar je nachtmerrie van zou kunnen krijgen. Jacob die daar op zijn eentje ligt op de oever van de rivier, daar in de stilte van de nacht. En dan springt er ineens iemand bovenop hem en die grijpt hem. En die worstelt met hem en de uitdrukking die de Bijbel dan gebruikt, die spreekt van dat soort worsteling waarbij je erop uit bent om iemand op zijn buik op de grond te drukken en dan ineens met geweld zijn hoofd achterover te trekken, zodat hij zijn nek breekt. En dan komt daar die worsteling op leven en dood die maar liefst urenlang duurt, een urenlange nachtmerrie. Wie is het? Inderdaad heeft Jacob misschien aanvankelijk wel gedacht van Esau. Die op die manier achter de linies was komen omzwerven om de rekening met Jacob te vereffenen. Staat er daarom in de grond in onze vertaling dat woordje man ook met een kleine letter. En andere verklaarders hebben wel gedacht aan de een of andere demon, een boze geest die erop uit is geweest om op deze manier het zaad van Gods verbond de weg te versperren. Maar wij hier in de kerk, wij weten met z'n allen natuurlijk heel best wie het geweest is, omdat Jacob in vers 30 het zelf zegt, ik heb God gezien. En Jacob vraagt in vers 29 wel naar de naam van zijn tegenstander, maar uit het feit dat de tegenstander die naam niet geeft, is nog duidelijker op te maken dat hij zegt, dat hoef ik je niet te vertellen, want je weet het wel. En Hosea zegt in hoofdstuk 12, het was de engel die met hem streed, namelijk de Heere der Heerscharen. God komt Jacob tegemoet, gemeente, aan de grens van Kanaan. God houdt Jacob tegen. God strijdt met hem. Jacob die zit deze nacht in over Esau en het is hem bang vanwege de berichten die hij over Esau heeft gehoord. En hij probeert op allerlei manieren Esau gunstig te stemmen en te komen tot een verzoening met zijn tweelingbroer. Maar hij leert in deze nacht, ik heb niet met Esau te maken, maar met God. God verandert daar in Peniel in een vijand van Jacob en God strijdt tegen hem. Maar als we dan zo ver zijn bij het lezen van onze tekstgemeente, dan zeg je, dan wordt het in feite nog banger en dan wordt het nog huiveringwekkender. Dan probeer u dat nou maar eens in te denken. Wij weten dan misschien nog wel een klein beetje wat het is om in geestelijk opzicht te worstelen met God. En je komt soms mensen tegen die in die worsteling een geweldig bange strijd hebben. Een geweldige zielenstrijd die je soms in de verte iets doet denken aan die worsteling van de Heere Jezus daar in Gethsemane met zijn Vader in de hemel. Indien het mogelijk is, dat is een drinkbeker aan mij voorbij gaat. Maar hier in onze tekstgemeente is het een lichamelijke worsteling. Een worsteling van man tegen man met verstrengelde lichamen, met handen die slaan en met vuisten die worden uitgehaald en die de ander voluit treffen, met krachten die proberen die ander op de grond te trekken en onder te krijgen. En nou geeft Jacob God een klap en dan geeft God Jacob een klap. Ik meen dat het Luther is geweest die heeft gezegd met eerbied gesproken, maar Jacob heeft op dat ogenblik de adem van God gerookt. En inderdaad, misschien kan je het op die manier duidelijk maken. Dat God lichamelijk zo Jacob aangrijpt. dat hij de adem van God ruikt en dat hij de adem van God voelt in zijn nekhaar. God zelf grijpt Jacob aan de grenzen van het beloofde land. Alleen, en dat is het wonderlijke, en dat is dan een van die dingen waarom de schriftgeleerden er ook zoveel vragen over hebben. Het blijkt dat God het van Jacob niet kan winnen. Het lukt. Dat zeg ik natuurlijk niet helemaal goed, dat weten die jongens en meisjes hier in de kerk ook wel. Ik hoop dat ze proberen mee te luisteren. God kan het van Jacob al winnen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de Heere na die urenlange worsteling, als die strijd onbeslist blijft en als het blijkt dat de Heere Jacob niet kan overwinnen, hij alleen maar met ene vinger zijn heup hoeft aan te raken en hupsigheden gaat Jacob ondersteboven. Het winnen. En dat is een raadsel, gemeente. Hoe kan dat? Wel, gemeente, wij zullen dat zo moeten zien dat de Heere op dit ogenblik op Jacob toetreedt in een vermomming. In een verberging. En als u zegt, waar lees je dat dan? Dat lees ik uit het feit, gemeente, dat de verschijning van de Heere niet is geweest in glansrijke heerlijkheid en stralende almacht. Want dan was die nacht van de Jabok niet langer nacht geweest, maar dan was het daar gegaan zoals het later gegaan is in de velden van Ephrata, toen daar de heerlijkheid des Heeren ons kwam en de herders werden gezet in de lichtglans van Gods koninklijke majesteit en vreesden met grote vrezen, omdat ze zagen, hier is God. Maar als God zo was gekomen, gemeente, dan was niet alleen de nacht tot een dag geworden. Maar dan was Jacob vernietigd. God openbaart zich aan Jacob als een God die te overwinnen is. Wel nu, dan is God niet die God zoals hij bestaat in zijn naakte heiligheid en in zijn naakte majesteit en in zijn almacht en in zijn heerlijkheid. Voor het aangezicht van die God kan niemand bestaan. Als God zo verschijnt, en zo zal hij verschijnen op die jongste dag, zegt om daar staan voor een God die een verterend vuur is. En wie zal dan kunnen bestaan? Dan zou één aanraking van God ons verbranden, zodat je een handje vol as overhield. God verschijnt in onze tekst aan Jacob in verderging. En als we nou zover zijn gekomen, gemeente, dan zeg ik, dan mag u als gemeente van het Nieuwe Testament, de lamp van het Nieuwe Testament erbij aansteken, om bij dat licht nog eens een keer te kijken in het donker van de pnielnacht. En dan zeg ik, als u dat dan doet, gemeente, de lamp van het Nieuwe Testament erbij aansteken, herkent u dan die God die in het donker van de pnielnacht zich door Jacob laat overwinnen? Herkent u hem bij dat licht van de Nieuw Testamentische openbaring? Precies. God in Christus. Zoals hij in het Oude Testament komt in de gedaante van de engel des Heeren. God verschijnt aan Jacob als een God, die met zijn linkerhand tegen hem strijdt en die met zijn rechterhand hem ondertussen ondersteunt, zodat Jacob staande blijft en krachten krijgt voor deze strijd op leven en dood. Die God komt Jacob tegen. En u moet er goed op letten, gemeente, God is er in de eerste. Hier is geen Jacob die God aangrijpt om zijn zegen, maar hier is God die Jacob aangrijpt. Maar wat dus volkomen duidelijk is, gemeente, dat is dat die God, wanneer hij in Christus komt, dan komt hij niet om te verdelgen. En dan kan het wel lijken als die iemand Jacob bespringt, dat hij erop uit is om hem de ruggengraat en om hem de nek te breken. En dan vervolgens als een stuk oud vuil van zich af te slingeren in de eeuwige verdoemenis. Maar dan verschijnt de Heere zoals de Heere Jezus dat later zelf heeft gezegd. De Zoon des Mensen is in de wereld gekomen. Niet opdat hij de wereld verdoemen zou. Maar opdat hij die wereld behouden zou. En
Die God is het, gemeente, die Jacob tegenhoudt, omdat hij zo het beloofde land niet binnen kan gaan. En omdat hij hem toch in dat beloofde land wil laten binnengaan. Maar dan in een rechte weg. In een weg die God behaagt. Een weg van zonde. Die beleden en die vergeven en die weggenomen wordt. Gaat u het nou een beetje begrijpen, gemeente? Zelf is niet zo makkelijk. Je moet goed luisteren vanavond. Fijn dat u dat weer doet. Maar begrijpt u het, mag ik het nog een keer proberen samen te vatten. Hier is een erfgenaam die de erfenis wil ontvangen. Die de zegen wil beërven, dat is volkomen duidelijk. Jacob is niet een onverschillige als Esau. Jacob is niet een buitenstaander als Laban. Het is Jacob vanaf het allereerste begin van zijn leven er al om begonnen. Dat hij bij God wil horen, dat hij bij het volk van God wil horen. Dat hij wil delen in het genoegen van dat volk van God. In de erfenis van dat volk van God. Maar, die in eigen kracht dat beloofde land wil binnentrekken. En die daarbij over de zonde probeert heen te werken. En die met een gestolen zegen aan de haal wil gaan. Kijk, en als een mens dat al wil doen, dan zegt de Heer met eerbied gesproken aan de grenzen van het land hebben belofte. Ho! Hier mag jij niet verder, want jouw papieren die deugen niet. Maar dan is dat niet het enige wat de Heere doet om dan bijvoorbeeld Jacob terug te sturen in de nacht in en de heidense wereld van Laban in waar geen toekomst is omdat God er niet is. Dan gaat de Heer aan Jacob zijn zonde bekendmaken en aan Israël zijn ongerechtigheid. Dan zet hij Jacob op zijn plaats. En dat had hij in Bethel nog niet gedaan en nou komt hij erop terug. God in Christus, dat is de boodschap gemeente. Grijpt een mens aan om hem op zijn plaats te zetten. Opdat hij niet als een rechthebbende probeert de erfenis te ontvangen. Want dat loopt op een eeuwige mislukking uit. Dan sta je er straks eeuwig buiten. Maar opdat hij als een rechteloze zondaar van genade leeft. De erfenis zal ontvangen als een geschenk van de levende God. We zeggen, gemeente, dat doet de Heer nou vandaag nog. We zeiden al, er zijn nogal wat gemeenten die noemen hun kerk een trialkerk en u snapt nou waarom dat is. Die gemeente die wil daarmee beleiden dat als je onder het woord van God bijeenkomt, dan gaat het erom dat God je aangrijpt met dat woord van God. En dat God door dat woord van God en in de prediking van dat woord met je gaat worstelen. En ik hoop dat u het wel met me eens bent, gemeente, als we zeggen dat dat een zegen is als dat gebeurt. Want anders dan loop je alleen maar door en dan kom je tenslotte als een die geen rechten heeft er buiten te staan. Dan loop je je dood. Want zonder Pria kun je de zegen niet beërven en gaat de belofte niet in vervulling. Zult u dat proberen te onthouden, gemeente? Pnia leert ons dat er verschil is tussen de prediking van de genade en de toe-eigening van de genade. Dat er verschil is tussen Bethel waar de Heer zijn belofte geeft en Pnia waar de Heer zijn belofte in vervulling doet gaan. En als u zegt, wat zit er dan tussenin? Dan zit er dit tussenin, gemeente, tussen die erfgenaam en het ontvangen van de belofte. Er zit tussenin de zonde. En die zonde die moet beleden worden en die zonde die moet vergeven worden en die zonde die moet weggenomen worden. Want alleen in een verzoende verhouding tot God kan ik in Kanaan leven voor zijn aangezicht. God zegt tegen ons, zo zoals je bent kun je al heb je 100 keer een belofte gekregen niet binnengaan in het land der belofte. En het is God in Christus die dan voor ons in vijand verandert. Die met ons worst en die ons aangrijpt en ons door mekaar slingert en ons raakt waar hij ons raken kan. En weet u wat ik nou zo verdrietig vind, gemeente? Dan moet ik vanavond heel eerlijk zeggen dat er zoveel onder ons zijn die dat niet doorhebben. dat er zoveel onder ons zijn die niet schijnen te begrijpen dat het juist God in Christus is. Die ons aangrijpt met dat woord om ons onze zonde bekend te maken. En die met ons worstelt in de prediking om ons als zondaren op onze plaats te krijgen. En dan krijg je dat hele vreemde gemeente, dat er mensen zijn die verschil maken tussen Christus prediking en zoals ze het dan soms noemen een zware prediking en een hel en verdoemenis prediking. Probeer u het nou eens goed te zien. Het is juist die God die ons behoudt. Het is juist die God die in Christus zich aan ons openbaart. Die ons onze zonde bekend maakt, die ons aangrijpt, die met ons worstelt in het woord en in de prediking van het evangelie. Omdat die God niet wil dat je verloren gaat en omdat die God je behoud zoekt. Want echt gemeente, je kan Kanaan niet zo binnengaan, ook al heb je de belofte. En zo krijg je geen deel aan het toegezegde hij. En als je zomaar doorloopt, dan kom je voor een gesloten deur te staan. En er zijn de mensen onder ons die zeggen wat je in onze samenleving natuurlijk ook nog al eens een keer hoort. Ja, maar ik heb toch de belofte. Maar dat Jacob ook, maar het was niet genoeg. Maar ik ben toch een verbondskind, dat was Jacob ook, maar het was niet genoeg. Ja, maar ik gehoorzaam toch aan Gods roepstem en ik geloof toch dat ik Jacob ook gemeente, maar het is niet genoeg. Weet u waar ik zo bang voor ben? Dat er onder ons zoveel zijn die denken dat ze buiten Pniel onwelzalig kunnen worden. Dat begrijp ik wel. Want als je buiten Pniel zalig kunt worden, als een verbondskind geen Pniel meer nodig heeft. En als je met de belofte in de hand zo de grens rivier kunt oversteken als het sterven wordt. Dan kun je in dit leven een beetje je gang blijven gaan. Natuurlijk doen we dat in het nette, dat geloven we. En dan kun je in dit leven je zonde laten zitten zoals die er zitten. Dan kun je zeggen, dan kunnen we toch wel zalig worden. En daar ben ik nou zo bang voor gemeen. Omdat dat onze samenleving zo doortrekt door de samenstelling waarin we hier plaatselijk leven. En dan begrijp ik het op zichzelf best dat er ouderen onder ons zijn die kiezen voor een bepaalde vorm van onderwijs. En die zeggen ik ga niet meer naar de christelijke school maar naar de vrijgemaakte school. Ik noem nou maar de dingen bij de naam, schieten we toch het meeste mee op. Dat is een verantwoordelijkheid van die ouders zelf, dat snap ik wel en ik snap ook wel waarom. Maar dan zeg ik toch, mijn broeder en zuster, daarmee los je nog niet alles op. Want daar is in onze samenleving een stuk verbondsoverschatting en een stuk verbondsautomatisme. Dat de gedachte wekt dat je buiten Pniel onbehouden kunt worden. Want mensen, als het kon, ik gun het jullie allemaal. Maar ik zou voor God niet verantwoord zijn als ik niet zou zeggen vanavond dat het bedrog is. En dat je met een gestolen zegen straks er voor eeuwig buiten komt te staan. En dat je zo de zaligheid niet kunt beërven. En als ik dat dan lees in een boek van een van de vrijgemaakte hoogleraren dat in deze dagen nogal geprezen wordt. Waar het letterlijk staat dat ik door de doop bevrijd ben van het gericht van God. Zodat de toorn van God en zijn verdelgende kracht mij niet meer kan treffen. Dan zeg ik gemeente. Dat moet een ander dan zelf maar weten. Maar als ik het tegen u zo zou zeggen, dan kon ik in de dag der dagen van mijn zender niet bestaan. Want ik zou u bedriegen voor de eeuwigheid. Want het is niet waar. Eerlijk, het is niet waar. Maar dan denk ik ook wel eens een keer gemeente, wat moet ik nou met 1, 2 preken in de week, gesteld dat u 2 keer in de kerk komt. Tegenover zo'n hele week lang onderwijs, dat vanaf de kleuterschool tot en met het voortgezette onderwijs, altijd maar weer komt met die gedachte, als je een verbondskind bent, dan komt het toch allemaal waarschijnlijk wel goed. Zou u daar nou eens met mij over willen denken? Zou u dat nou eens met mij voor het aangezicht van de heilige God willen leggen, omdat dat een stuk nood is? Waaraan als God het niet verhoedt onze samenleving te grond te gaan. Leven vanuit een oppervlakkig verbondsoptimisme. Vanuit een oppervlakkig geloofsleven waar ondertussen de hele wereld erbij door kan. En waar we alles kunnen accepteren om tenslotte dan toch te kunnen schrijven. Wij zijn zalig geworden en deze ging naar huis. Dat heeft verwoestende gevolgen voor je leven, gemeente. Jacob leert het in Peniel anders. Jacob leert in Peniel alleen met de belofte kom je om. En alleen met het verbond kom je om. Want je wordt bedrogen voor de eeuwigheid. Ook een verbondskind moet door Peniel, gemeente. Waar zonde zonde en waar genade genade wordt. En eerlijk, ik zeg het niet om te schelden. En ik zeg het niet omdat ik er lust in heb. Maar ik zeg het omdat de nood me is opgelegd. En omdat ik steeds sterker ga zien dat dat de nood is van onze samenleving. Dat verbondsoptimisme dat mensen met een ingebeelde hemel verloren doet gaan. We moeten natuurlijk gauw terug naar Peniel, gemeente, want we moeten nog wel zien wie nou eigenlijk de overwinnaar is geworden in die geweldige worsteling tussen God en Jacob. Nou, dat is volkomen duidelijk. Jacob heeft het van God gewonnen. Dan staat heel nadrukkelijk in het 28e vers, daar zegt de Heer het zelf, gij hebt mij overmocht. Dat is wonderlijk, gemeente. Want er is natuurlijk tijdens die worsteling daar in de nacht in Peniel een ogenblik gekomen dat Jacob heel duidelijk heeft begrepen dat hij met God worstelde. Was dat op dat moment dat de Heere zijn heup aanraakte? Dat onder de aanraking van de Heere die heup zo ontwricht werd dat Jacob in het vervolg mank zou gaan aan zijn heup en geen krachten meer zou kunnen zetten? Toen was in elk geval de kracht van zijn vlees gebroken. Maar toen is in het leven van Jacob begonnen die geestelijke worsteling, gemeente. En die is met kracht voortgezet. En toen heeft Jacob zijn armen, die nog niet in kracht gebroken waren, om de hals van de Heere geslagen. En toen heeft hij het uitgeroepen, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Toen hij dat zei, toen wist hij het in elk geval, dit is God. En weer zeg ik, gemeente, ziet u het daar in de schemer die langzamerhand gaat komen en die de nieuwe dag aankondigt? Die Jacob die daar hangt aan de hals van de levende God. En je zegt, is dat Jacob die dacht, als ik de belofte maar heb, is dat Jacob die dacht dat hij het met zijn eigen gerommel wel regelen kon? Die rechteloze, die machteloze, die hangen aan de hals van de Heere. Het uitroept, ik laat u niet los. Hosea zegt, hij weent, smeekt. Wenen, dat doet een mens, gemeente, vanwege de zon, waardoor hij geen recht meer heeft op de vervulling van de belofte en van de erfenis, ook al is hij nou 100 keer een bondeling. En smeken, dat doet een mens om genade, omdat dat het enige is dat is overgebleven om te vragen. Al heb je dan 1000 beloften bij de doop en daarna van de Heere ontvangen. Maar in die situatie waarin een mens zo gaat wenen en smeken, hangend aan de hals van de levende God die die niet los kan laten, omdat hij zegt, dan komt er niks van me terecht. Zonder God is er geen toekomst voor me. In die situatie gaat er dan licht vallen over de belofte van de Heere. En dan gaat Jacob ze aangrijpen. En dan zegt Jacob, u hebt gezegd dat u me niet zou verlaten. En nu laat ik u niet los, Heere. Maar nou zeg ik, denk aan dat woord dat u me niet zou verlaten. Want wat wordt er van mij in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. En u voelt wel, dat is een hele andere taal dan de taal van een mens. Die nuchter constateert, ik heb toch de belofte, dus komt het goed. Jacob die roept, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent.
En dan beroept hij zich op dat eigen woord van de Heere Jacob. Ik zal met u gaan en ik zal u zegenen waar gij heen gaat. Dan pleit Jacob erop, want die zegen die wil hij ontvangen. En dat pleiten op Gods belofte, dat is de weg van het geloof. Wenen en smeken in het donker van Jacobs schuld. Gaan Gods beloften oplichten en gaan Gods beloften op de rechte plaats staan, gemeente. Dan pleit ik er niet meer op als rechthebbend, maar als een alles verbeurd hebbende zondaar. En dan worstel ik met een God die het heeft beloofd en die het ook doen zal. U voelt toch wel aan, gemeente, dat zulk bidden anders is dan een beetje prevelen achter je pet, om het maar eens een keer plat te zeggen, maar dan snapt u wat ik bedoel. U voelt toch wel aan, gemeente, dat zulk bidden wat anders is dan dat je God aanroept zoals een godzalig man eens een keer toch wel wat plat heeft gezegd, en dat je God aanroept als een suikeroompje die je wensen wel in vervulling zal doen gaan. God leert het Jacob in Pniel. Dat bidden is worstelen met God. Dat bidden is een strijd van het gebed. En iedere levende gelovige die leert er in zijn leven wat van. Die worstelingen, dat aangrijpen. O God, ik laat u niet los. En dan zit het evangelie, gemeente, dat de Heer van zulke bidders het verliest. Grandioos! Dat de Heer zich aan zulke bidders gewonnen geeft. Alleen dat doet de Heer dan wel in een bepaalde weg. Want dan zegt hij tegen die Jacob die zo om zijn hals hangt te beden en te wenen en te smeken. Dan zegt die Jacob, hoe heet je nou eigenlijk? En dan moet er bij Jacob eindelijk uitkomen wie die is. En dan zegt Jacob niet, ik ben toch die bondeling die recht heeft op de vervulling van de belofte. En dan zegt Jacob niet, ik ben toch die erfgenaam. En dan zegt Jacob niet, ik heb die zegen van Esau eerlijk gekocht. En ik heb die zegen van mijn vader eerlijk gestolen. Maar dan heeft die Jacob nog maar één ding te zeggen, gemeente. Als de Heere zegt, hoe is uw naam? Dan zegt hij, Jacob. Dat is niet best als je zo heet. Ik weet wel dat ook mijn naam is, dus daarom zeg ik het nog een beetje extra. Dat is niet best als je zo heet. Want Jacob, dat betekent dat je een hierlichter bent. Dat betekent dat je een bedrieger bent. Dat betekent dat je uiteindelijk niks anders bent dan een ellendige zondaar die God altijd weer voor de voeten loopt en die in een stuk eigen gerechtigheid nog denkt dat hij beter is dan een ander ook. Ik heet Jacob. Er is alles mee gezegd en of hij dan Johannes heet, dan is dat op zichzelf een best een mooiere naam. God is genadig, maar je bent vanzelf de laken en een pakkel. En of je nou een van die oude namen hier uit het dorp hebt of je hebt een of andere moderne naam die van een televisiescherm is geplukt. Het komt allemaal op hetzelfde neer, gemeente. Als wij onze naam moeten noemen, dan hebben we er alles mee gezegd. En dan kunnen we alleen nog maar zeggen, ik heb het verzondigd. Zo wordt Jacob de overwinnaar. Mens die een nieuwe naam ontvangt en die de erfenis mag binnengaan, die uit genade van de Heer krijgt. Dan is altijd weer de vraag, moeten wij nou allemaal zo'n Pniel kennen? Dat er zijn, die mensen die zijn er altijd weer, die zeggen, moet dat nou, dominee? En dan zeg ik, ach, als ik daar volmondig ja op zeg, dan gaan er misschien ook weer mensen mee aan de haal en dan lopen er misschien weer mensen mee vast, laat ik het nou zo mogen zeggen, gemeente. Dat je allemaal moet kennen, zal het goed zijn voor de eeuwigheid, dat is dit. Dat je in een persoonlijke ontmoeting oog in oog met God komt te staan en als dat in je leven nog nooit gebeurd is, mijn jongen en meisje daarboven op de galerij. Dan hoop ik dat het vanavond onder deze preek gebeurt en dat je nou begrijpt wat dat wil zeggen als je in de kerk bent. Dat je oog in oog met God komt te staan en dat je daar je eigen naam moet gaan spellen. Je moet zeggen, Heere, mijn naam, zondaar. En dat je zoiets leert kennen van dat wenen en dat smeken waar Hosea over spreekt, dat Jacob heeft. Dat moet hoor. Daar kan het niet buiten omheen. Ook in het leven van een bondeling niet. Daar kan het niet buiten omheen. Dan lijkt het alsof je het verliest. En dan verlies je ook inderdaad jezelf. Maar dan ben je tenslotte de overwinnaar. Want dan wint een mens het van God. Maar met alle eerbied gesproken, gemeente, maar dan hebben we een God die daar niet tegen kan. Dan hebben we een God die het daarvan verliezen moet. Van zo'n mens die hem aan de hals gaat hangen. En die zegt, o God, ik ben Jacob. En ik heb geen rechten meer. En ik heb het allemaal verbeurd en verzondigd. En het is een zegen dat u dat allemaal van mezelf hebt afgebroken. Want anders dan zou ik denken dat ik er de eeuwigheid mee aan kon doen. En dan was het tenslotte dat ik voor eeuwig buiten zou staan. Omdat ik mezelf bedrogen heb. Ik laat u niet los. Tenzij ge mij zegt. Daar kan de Heer niet tegenop, gemeente, tegen zo'n schuldbeleidende, smekende zondaar. Die hem aan de hals gaat hangen en die zegt, ik laat u niet los. En dan kijk ik naar een broeder en een zuster hier in de kerk die tegen me zeggen, dominee, ik bid er al zo lang om. En ik weet niet of de Heer mij nou wel hoort en dan zeg ik, mijn broeder en zuster, het is gegarandeerd. Het is gegarandeerd. God het van zo'n mens verliest. En dat God zich aan zo'n mens gewonnen geeft. En dat God zich door zo'n mens laat verbidden. Die hem zo aangrijpt. En die het zo alleen nog maar van hem verwacht. En zo opnieuw, en dat is dan tenslotte het laatste gemeente, zo opnieuw ook het nieuwe begin in het leven van Jacob. Want Jacob wordt een nieuwe mens met een nieuwe naam, Israël. Dat wil zeggen vorst God, strijder van God. En zo mag Jacob die erfenis binnentrekken en er deel aan ontvangen. Ach, dan gaat het evengoed nog wel in een weg van strijd hoor. En dan moet Jacob evengoed Esau nog onder de ogen komen. En is het evengoed nog wel een kwestie van struikelen en vallen. En dan wordt het ook nog wel eens een keer donker. Dat Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. En Jacob is nog niet dood. Maar Israël leeft en dat geeft de spanning in zijn leven. De spanning tussen vlees en geest, tussen de oude mens en de nieuwe mens. Het is toch een nieuw begin, gemeente. Dat lees ik uit drie dingen en mag ik u die tenslotte noemen met de bedoeling dat u zichzelf toetst. Drie dingen. Het eerste kenmerk van dat nieuwe begin is die belijdenis die Jacob daar in Peniel uitspreekt. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Daar hoor je de verwondering, gemeente. En dat is nou kenmerkend voor het nieuwe leven dat uit God is. De dode rechtzinnigheid, de strakke orthodoxie, die spreekt over de grootste dingen. Koud en onbewogen, alsof het rekensommetjes zijn en verhalen uit de krant. Maar waar God dat nieuwe begin geeft in het leven van een mens, daar komt die verwondering, ik heb God gezien. En ik stond niet voor hem als een rechthebber. Daar had ik geen rechten meer. En ik kwam er niet meer vandaan als een handige jongen die het zelf wel een beetje kan prutsen en ritselen. Maar er is een zondaar die zich intens verwondert. Ik heb God gezien. En toen ben ik niet verteerd. Toen werd ik behouden. Toen ik God in de ogen mocht kijken, hangend aan zijn hals, smekend. En wenend om genade. Toen schoten zijn ogen geen vuur. Maar toen waren ze in gunst op mij gewend. Toen spraken ze van genade. Dat is het eerste kenmerk, gemeente. De verwondering dat God goed is voor slechte mensen. De verwondering, mijn ziel is gered. Wat een wonder, hoe bestaat. Zitten er van die mensen in de kerk. Ik ben Jacob. Hij is God. En nou wil God. De God van Jacob zijn. Dan hou ik geen enige grond in mezelf over. Maar alleen maar in het eeuwige welbehagen. Die vrije gunst. Die in de Heer Jezus Christus is geopenbaard. En tweede kenmerk dat is dit. Dat Jacob uit Peniel komt. Hinkende aan zijn heup. Gebroken in eigen kracht. Hij gaat niet meer als de oude Jacob verder. Altijd weer is er die heup. Die hem bij elke stap die hij wil zetten. Daaraan herinnert dat God hem heeft aangeraakt. En dat God hem heeft gebroken in zijn eigen kracht. Een andere Jacob. Niet meer de slimme. Niet meer de sterke. Maar de manke. De kreupel. Maar één die mag zeggen, door de genade van God ben ik dat ik ben. Als tweede kenmerk, gemeente, je kan aan je heup weten of je door Pniel bent gegaan. Als je kracht daar gebroken is. Als gebroken is die geestelijke hoogmoed, waardoor je alles zelf wil bedisselen. Als gebroken is die eigen gerechtigheid, waardoor je je boven een ander verheft. Als gebroken is die lust tot de zonde, zodat je de zonde gaat haten en verlieden. En alweer zeg ik het dus niet volmaakt, maar ze is gebroken in een mens die al zijn kracht en hulp alleen van God verwacht. En de zon ging hem op, dat is derde. Dat is meer dan een tijdsaanduiding, gemeente, dat het morgen is geworden. Want er staat zo duidelijk, de zon ging voor hem op. Dat wil zeggen, er is een nieuwe glans over zijn leven gelegd. Alles is hetzelfde gebleven. En Esau die komt er even goed nog aan met zijn 400 mannen. Maar het is toch anders. God doet zijn aangezicht over Jacob licht. En overstraalt zijn weg met de zon van zijn genade en van zijn goedertierenheid. En daarom mag Jacob er anders tegenaan kijken. Hij mag de dingen zien in Gods licht en bij Gods licht. Dat is derde kenmerk van dat nieuwe gemeente. Dat je de dingen leert zien zoals God ze je laat zien. Als je door Pniel bent gegaan, dan wandelt een mens in het vrolijk levenslicht. Gemeente, dat is Pniel. We hebben er een paar dingetjes van gezien. Plaats waar een mens in de ontmoeting met de levende God voorgoed een ander mens, een nieuw mens wordt. Want dan zie ik Jacob daar uit Pniel en door Pniel gaan. De Jabok over, hinkende aan zijn heup, zo strompelt hij door de beek heen. En straks zeggen ze kinderen, vader, wat is er gebeurd? En hij zegt, jongens, ik moet het nog verwerken. Ik kan het allemaal niet tegelijk vertellen, maar dat gaat. Erfenis binnen en achter hem gaat het zaad van Jacob dat de Heere heeft uitverkoren. De zon staat aan de hemel, de nacht is voorbij. En als ze daar gaan, dan zingen ze. Dan zingen ze vanuit de verwondering van hun hart. Vanuit hun ziel die door de Heere is levend gemaakt. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht aan hem. Heer, het ging vanavond heel diep. Zo diep als onze zonde is. En dat is een heel eind. Het ging vanavond heel hoog, zo hoog als uw genade reikt. En dat is oneindig veel hoger en verder dan dat de zonde diep is. Want als er in de zonde kracht is tot verderf, dan is er in uw genade meer kracht tot behoud. Dat is de evangelie van Pniel, Heer. maar dan moeten we daar ook wel gebracht worden. En we hebben vanavond gezien, u wilt er ons brengen, u de God van Jacob, die ook daar in de hulp bent van Jacobs volk, dat u ze in Peniel brengt en ze leert door Peniel heen Kanaan binnen te gaan. Maar wij willen er zo graag met een boog omheen, Heer. We willen zo graag op een kolkje zalig worden. We willen zo graag dat het gaat met een geloof dat geen bekering meer nodig heeft. En met een opbouw waar geen afbraak nodig is. Heere, verlos ons er maar van. Leer het ons maar dat dit de enige, maar dat dit ook de volkomen weg der zaligheid is. En dat het zo bevrijdend is als we deze weg leren gaan. Omdat we dan niet meer zelf hoeven te doen. En omdat we dan niet meer zelf hoeven te werken. En omdat we dan zelf niet meer wat hoeven te zijn. En dat er dan maar één ding overblijft. Een biddende worstelaar die u om de hals hangt. En die zegt, ik laat u niet gaan. Tenzij ge mij zegt. Heere God, wat een evangelie. Werk u het maar uit. Past u het maar toe. En leid ons leven, kom het zijn van ons allen. Door dat Peniel naar Kanaan. Opdat we niet eens voor een gesloten deur komen. Ga met ons nu. Zegen ons in de avond en in de nacht. Sterk ons tot ons werk in de komende week. En help ons als we aan de kant moeten staan. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. En doe ons u kennen. En de verwondering. God gezien. Mijn ziel is gered. Uit vrije genade alleen. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Zacharias, de beide laatste versen, de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Gemeente, heb u gehoord wat we allemaal gezongen hebben? Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dan is uw eigen schuld als u in donker blijft. Draag met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. Amen.